onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 118. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 118. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 27. We noemden u Johannes 15, de versen 9 tot en met 27.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, Hij u dat geven. Dit gebied ik u, omdat gij elkander lief hebt. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de Vader waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen, om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen, die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hem gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn Vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt omdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen zijn, want gij zijt van de beginnen met mij geweest.
De tekst voor dit uur van nabetrachting op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal vindt u in Hooglied 2, vers 4, het tweede gedeelte. Hooglied 2, vers 4, het tweede gedeelte. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En de liefde is zijn banier over mij. Zingen wij van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het elfde vers. Laat uw gunst mij niet begeven. En het twaalfde vers. Laat nooit mijn vijands wens gelukken. De versen 10, 11 en 12 van Psalm 143. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Gods woord spreekt van de wonderlijke liefde van God. Waarom is die liefde zo wonderlijk? Omdat die liefde uitgaat tot vijanden. Tot mensen die van zichzelf nooit zullen buigen voor God. Voor zulke vijanden heeft God de Vader uit liefde zijn enige geboren zoon gezonden. Denk maar, jongens en meisjes, aan die bekende tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Liefde van God de Vader. Maar ook onbegrijpelijk grote liefde van de Zoon. Het is u voorgelezen uit Johannes 15, het 13e vers. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Ja, voor een hele goede vriend gebeurt dat soms. Dat een ander zijn leven geeft, opdat die vriend in leven blijft. Is dan de liefde van Christus niet onuitsprekelijk groot, dat hij zijn leven gaf en zijn bloed stortte voor vijanden? Want zeker, hier in Johannes 15 wordt ook over de vrienden van Christus gesproken, maar dat zijn ze niet van zichzelf. Vraag het maar eens aan de avondmaalgangers, wie ze in zichzelf waren. Enkel vijandigheid, enkel tegenstand, opstandigheid, murmureren, liefde tot de zonde, graag over het kwade denken en gemakkelijk het kwade doen. Zich thuis voelen op de brede weg. Dat is de werkelijkheid. En het is alleen genade, een dienaar of een dienares van Christus gemaakt te zijn. Vraag het maar eens hoe het komt dat de Heere gediend wordt. En dan zal het antwoord zijn, omdat hij naar mij heeft omgezien. Dat is enkel zijn goedheid. Dat is enkel te danken aan het toepassende werk van de Heilige Geest, die de prediking van het woord ingang doet vinden in het hart. Dat is ook weer onbegrijpelijk grote liefde. Want dat hart staat daar niet voor open, dat hart is gesloten. Maar de Heilige Geest opent gesloten harten. De Heilige Geest is almachtig in zijn werking. Denk aan dat geluid op de Pinksterdag gelijk als een geweldige gedreven wind, dat onderstreept de almacht van de Heilige Geest. Liefde van de kant van God. En van die liefde wordt ook in onze tekst gesproken. Hooglied 2 vers 4b. En de liefde is zijn banier over mij. De banier van de kerk. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, mogen we over twee zaken spreken. In de eerste plaats de naam van de banier. En ten tweede de betekenis van de banier. De banier van de kerk in de eerste plaats de naam van de banier en ten tweede de betekenis van de banier. In een leger heb je banieren. Aanvoerders nemen zo'n banier met zich mee. Dan kunnen de soldaten weten waar de aanvoerder is. Dan kunnen ze daarna kijken en bij hem blijven. En op zo'n banier kan een adelaar of een leeuw staan afgebeeld. Dat heeft natuurlijk betekenis. En wat is nu de banier die Christus draagt? Wat is daarin nu uitgebeeld? Wel, onze tekst zegt: en de liefde is zijn banier over mij. De liefde. En dan gaat het niet over de liefde tussen Gods kinderen onderling. Uiteraard is die er ook. Dan gaat het ook niet over de liefde van Gods kinderen naar God toe. Die is er ook. Maar dan gaat het in deze tekst vooral over de liefde van Christus naar zijn gunstgenoten, naar zijn onderdanen, naar zijn strijders die onder die liefde banier mogen opgaan. De liefde is zijn banier over mij. En als we daarover na gaan denken, geliefde gemeente, wat die liefde van Christus is, dan valt de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte daarvan niet te doorpeilen. Dan kunnen we daar maar iets van zeggen. Als een jongen en een meisje van elkaar houden, valt het ook al niet mee om nu precies te omschrijven wat liefde is. Liefde is een meemaakzaak, zou je kunnen zeggen. Je voelt dat in je hart. En woorden schieten gemakkelijk tekort om dat op de juiste manier aan anderen duidelijk te maken. En als het nu gaat over de liefde van Christus, wie zou dan genoeg woorden hebben om dat naar waarde te kunnen omschrijven? Avondmaalgangers, was u vanmorgen verwonderd over de liefde van Christus? En kan ook zijn dat we geen avondmaalganger zijn, dat we de vrijmoedigheid missen of misten om aan te gaan, dat er bepaalde belemmeringen en verhinderingen waren. Mocht het toch zo zijn dat er verwondering was over de liefde van Christus. En waaruit blijkt die liefde dan? Die liefde die de banier is voor Gods kerk. Wel, die liefde was toch duidelijk te zien, jongens en meisjes, in het breken van het brood. Heb je er thuis nog over nagepraat met je vader en moeder? Wat dat breken van dat brood betekent? Dat breken van het brood betekent het lijden van Christus in zijn lichaam. Dat hij zijn lichaam heeft overgegeven tot in de kruisdood toe. En het vergieten van de wijn, begrijpen jullie wat dat betekent? Dat is maar geen plechtigheid zonder meer. Maar dat wijst nu heen naar het vergieten van het bloed van Christus. Daarin komt zijn liefde uit. Hij heeft zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden van zijn bruidskerk. Een grotere liefde is het toch niet? En als we nu denken over de liefde van Christus, zouden we dan ook niet moeten teruggaan in de tijd? Moeten we dan niet naar de eeuwigheid, al voordat hemel en aarde geschapen waren, heeft de zaligmaker zich bereid verklaard mens te worden? Heeft hij ja gezegd op de vraag van zijn vader borg te zijn? In de stilte van de eeuwigheid heeft zijn ja-woord geklonken. Eeuwige liefde. En die eeuwige liefde heeft gestalte gekregen in Bethlehem, waar hij geboren is. De menselijke natuur heeft hij aangenomen. Uit liefde heeft hij dat alles gedaan. Begonnen waar onze verdorvenheid en zondigheid begint, in de moederschoot. Dat zegt Psalm 51. Wij worden alle in zonde ontvangen en geboren. Christus zonder zonde ontvangen en geboren. Wat een liefde dat hij dat heeft willen doen. Opdat de zondige ontvangenis en geboorte van zijn bruidskerk voor Gods aangezicht bedekt zou worden. En wat een liefde dat hij zich overgaf om gebonden te worden. Heeft het u geraakt vanmorgen, toen dat voorgelezen werd uit het avondmaalsformulier? Hij gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. Dat is nu het rijke evangelie voor de bruidskerk. Hij heeft niet geprobeerd te vluchten toen hij gebonden en gevangen genomen zouden, maar hij trad zelf naar voren. Hij handelde in overeenstemming met het ja-woord wat hij in de eeuwigheid al had uitgesproken. Die handen die nooit kwaad hadden gedaan, gebonden. Dat is nou liefde. En die liefde is de banier van de kerk. Daar mag die kerk op zien. Daar mag die kerk het van verwachten. Daar mag die kerk in delen. En was het ook geen liefde dat hij het des doods schuldig over zich liet uitspreken? Want jongens en meisjes, de Heere Jezus had geen enkele zonde gedaan. Hij had de dood echt niet verdiend. Wij zijn allemaal zondaren. Wij overtreden Gods wet telkens weer. Dan hebben wij de dood wel verdiend, hebben u het geleerd. Heb jij het al mogen beamen in je hart? Ik heb de dood verdiend. Uit liefde liet Christus het des doods schuldig over zich uitspreken. Opdat er voor des doods schuldigen ontkoming zou zijn. Christus de dood in, om het leven voor zijn bruidskerk te verwerven. Enkel liefde. Er valt zoveel op te noemen als het gaat over die liefde. Uit liefde wilde hij gegeeseld worden. Ook daarin de toren van God dragen voor zijn bruidskerk. Liefde. En uit liefde heeft hij zich laten nagelen aan het kruis. Wat een onbegrijpelijk grote liefde, geliefde gemeente. Bent u er ook verwonderd onder? Mag u die liefde aanbidden? En mag het wekken tot wederliefde of die wederliefde versterken? Liefde. En dan die drieurige duisternis. De Godverlatenheid. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is toch enkel liefde? Dat Christus in lichaam en ziel de volle toren van God wilde dragen en voelen, om die toren weg te nemen, om de nabijheid van God voor vijanden te verwerven. En uit liefde heeft hij het uitgesproken: het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. En jongens en meisjes, wat was nou het doel van het lijden en sterven van Christus? Dat lezen we in de moederbelofte. De kop van de slang vermorzelen. De Satan overwinnen. En dat is gebeurd. Christus heeft uit liefde voor zijn bruidskerk getriomfeerd over de Satan, de wereld en de zonde. En zo heeft hij de overwinning behaald voor die bruidskerk. De liefde is de banier over die kerk. En uit liefde is hij opgestaan. Uit liefde ten hemel gevaren. Want als Christus in het graf gebleven zou zijn, dan zou hij met eerbied gesproken een dode zaligmaker zijn, die de zaligheid niet zou kunnen toepassen, niet zou kunnen uitdelen, die geen zondaren zou kunnen bekeren. Maar hij is opgestaan en ten hemel gevaren, heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God. En vandaar werkt hij op aarde. Dat is ook liefde. Wanneer het gaat over de liefde van Christus, moeten we niet alleen maar denken aan zijn eeuwige bereidheid om de gang naar de aarde te maken, de hemel te verlaten, die heerlijkheid achter zich te laten. En dan moeten we ook niet alleen maar denken aan zijn daadwerkelijke overgave in de hof van Gethsemane, aan het doodvonnis dat over hem werd uitgesproken, het kruisleidende Godverlaatheid, maar ook het komen van Christus in harten en levens. En daar komt het nou net op aan, geliefde gemeente. Bent u aangeweest? Ben jij aangeweest? Bent u afgebleven? Ben jij afgebleven? Hoe komt dat? Is Christus al koning geworden in hart en leven? Het zou zo kunnen zijn dat dat de werkelijkheid nog niet is. Dat de macht en de heerschappij van de zonde nog ongebroken is. En als we dan aangaan, kan daar Gods zegen niet op rusten. Maar ook andersom moeten we het zeggen. Als de heerschappij en de macht van de zonde verbroken is, als Christus koning is geworden in het hart, dan kan het toch niet juist zijn zijn dood niet te verkondigen. Want in zijn dood, in zijn lijden, ligt dat alles nu juist opgesloten. Hij heeft het verworven koning te worden in harten van vijanden. En tenzij dat er een bijzondere verhindering is, dienen Gods kinderen dan de dood van Christus te verkondigen. Afblijven onterecht is niet goed. Onterecht aankomen ook niet. Laat ieder tot zichzelf daarmee in mogen keren. Liefde als Christus koning wordt. en dat blijkt in de praktijk. Dan is er wederliefde tot hem. Zal liefde en lof ten offer mengen. Liefde. Liefde tot die koning die zichzelf gaf. Tot in de kruisdood en de Godverlatenheid toe. Lof voor die koning die de hemelse troonzaal verlaten wilde. Op deze zondige aarde wilde komen. Om die diepe en smartelijke weg van lijden en sterven gewillig en in volle overgave aan zijn vader te gaan. Opdat er barmhartigheid verworven zou worden. En opdat die barmhartigheid ook betoond zou worden. In de waarachtige bekering van zondaren en zondaressen. Hij riep het tijdens zijn omwandeling op aarde. Volg mij! En dat roept hij nog. U of jij die de duivel nog volgt. Volg mij! Leg dat niet naast u neer. Breng die woorden in de binnenkamer. Heere, geef mij u te volgen. Maak mij toch los van de vorst der duisternis. Dat ik u zou mogen dienen. Liefde, dat houdt ook in dat de zaligmaker de weg wijst in dit leven. Net zoals God de weg heeft gewezen aan het volk van Israël in de woestijnreis door de wolk en de vuurkolom. Zo wijst de hoogste profeet en leraar de weg door de woestijnreis van dit leven. Door zijn woord en door zijn geest. Dat is ook een wonder. En als jij dan eens even over nadenkt, wat het volk van Israël daar tegenover stelde. Kort geleden nog over gesproken, uit het boek der Handelingen. 40 jaar dat volk verdragen. Hun zeden verdragen. Mochten we iets van beleven vanmorgen. 40 jaar mij verdragen. 20 jaar. 10 jaar. 5 jaar. Want hoe lang is het geleden dat de Heere in het leven is gekomen. Heeft uitgeleid uit het diensthuis van de zonde. Niet ieder kan dat tijdstip concreet aanwijzen, hoeft ook niet. Als je maar een onderdaan van die koning geworden bent. Uitgerukt uit de klauwen van de Satan. En gebracht onder de banier van Christus. Liefde. En weet u wat dan ook liefde is? Dat de Heere ons geeft de prediking van zijn woord. Want door die prediking wil hij voedsel geven aan de ziel. Onderwijs voor het hart. Wil hij bemoedigen en versterken. En wil hij er ook op wijzen waar het gezocht moet worden. Als er tijden van verdrukking zijn. Uitwendige verdrukking kennen wij nauwelijks. Maar de verdrukking in het hart, als de Satan zich laat gelden, als de duivel wil wijsmaken, u bent geen onderdaan van die koning. De liefde van die koning is niet de banier over u. Daar doet u veel te veel kwaad voor. Wat kan dan donker worden? En is het dan geen liefde? Dat die koning, die tegelijkertijd de goede herder is, niet in dat duister laat omkomen. Hij zelf is in de diepste duisternis geweest, opdat er verlossing zou zijn uit de duisternis van de zonde, niet alleen voor de eerste keer, maar telkens opnieuw. Liefde, dat hij zijn trouw en zijn godheid blijft bewijzen. De liefde is zijn banier over mij. Die liefde, dat betekent ook dat hij doet delen in de zegeningen die hij als hoge priester verworven heeft. Die liefde, dat betekent ook dat hij bidt voor zijn bruidskerk. Vader, ik wil dat waar ik ben, dat is dus in de hemel, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, liefde. Hij bidt voor de vervolgde kerk, om het zo te mogen zeggen. Hij eist ook hun zaligheid, die naar de mens gesproken geen uitzicht hebben om ooit nog verlost te worden. Ze zullen eenmaal delen in een eeuwige en volkomen verlossing. En wat rijk, als je de getuigenissen mag lezen van Gods kinderen in de verdrukking. Dat er inderdaad beneden geen uitweg is, maar dat de weg naar boven open staat. En dat het gebed al die God omhoog klimt, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dan ben je pas echt gelukkig. Als je vrij bent, of in een strafkamp zit, als de liefde, die liefde van Christus, de banier over je is. En waar dat nu geloofd mag worden, daar is vertrouwen, daar is verwachting. Want hoe vaker die liefde ondervonden mag worden, hoe sterker het vertrouwen wordt. En als je dan iets hebt mogen zien en proeven van die liefde van Christus deze morgen, dan geeft dat toch overgave in het hart. Zou die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte niet volmaakt kunnen zorgen? Zeker, de duivel kan dat aanvallen en bestrijden. We zien dat bijvoorbeeld bij David. David die wist dat hij koning zou worden, was gezalfd tot koning. En dan gebeurt dat ook. De Heere laat niet zomaar iemand zalven door Samuel. Hij had het bewijs dat hij de troon zou bestijgen, maar hij vreesde toch nog eens door de hand van de vijanden om te komen. Ja, als je naar beneden kijkt, als je kijkt naar het woeden van de duivel, als je kijkt naar de lok- en zuigkracht van de wereld, en als je in ogenschouw neemt dat oude bestaan van binnen, dan zou je soms moedeloos worden. Maar de Heere richt de blik weer omhoog naar die koning. Zijn liefde is de banier over die bruidskerk. Liefde. Dat staat geschreven op die banier. En alles wat Gods kinderen aan en in Christus zien, dat is alleen maar liefde. Het is alleen maar liefde dat hij naar hen heeft omgezien. Het is alleen maar liefde dat hij hen levend heeft gemaakt. Die ons leven is vandaag al een paar keer aangehaald. Dat betekent dat we zelf ons leven niet in stand kunnen houden. En dat we zelf ook het geestelijke leven niet kunnen bewerken. Maar het is Christus die dat alles verworven heeft en schenkt. Hij wekt dat geestelijke leven en hij houdt dat geestelijke leven ook in stand. Denk eens aan het volk Israël. Hoe kon dat grote volk nu ooit 40 jaar in de woestijn in leven blijven? Daar was geen voedsel, daar was geen water. Maar de Heere gaf manna uit de hemel en water uit de steenrots. Als we alleen maar naar beneden kijken, dan zou het een verloren zaak zijn. De antichristelijke machten zijn o zo sterk. Maar weet u wat nu het wonder is? De Heere houdt zijn eigen werk in stand. En hij geeft eten en drinken voor de ziel. De liefde van Christus is de banier over hen. En zo komen wij tot de tweede gedachte, de betekenis van die banier. Elk leger heeft een banier. Ook legers die de nederlaag leiden, hebben een banier. Maar deze banier wordt gedragen door Christus. En hij is de grote overwinnaar. Hij draagt de banier boven 10.000, zo staat er in het Hooglied. Wat een troost. Dat leger kan het nooit verliezen, omdat de aanvoerder de grote overwinnaar is. Hij is het die al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk ten onder heeft gebracht en ten onder zal brengen. Want de jongste dag zal aanbreken. En dan zullen al zijn vijanden tot de eeuwige rampzaligheid veroordeeld worden. En al zijn volgelingen, over wie de liefde de banier was, zullen de eeuwige zaligheid ontvangen. De betekenis van die banier. Ik zei het al. Die banier steekt boven de mensen uit. Naar die banier moeten de soldaten kijken. En waar die banier naartoe gaat, hebben zij te volgen. Zo is dat nou geestelijk ook. In het volgen van die grote banierdrager, de Heere Jezus Christus. Zijn schapen horen zijn stem en volgen hem. Dus ze luisteren naar hem. Ze kijken op die manier naar de banier. En ze volgen hem. Ja, dat is ook een volgen door verdrukkingen. Daarom dat gedeelte gelezen uit Johannes 15. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Niet alleen eerder de zaligmaker gehaat, maar ook erger gehaat. Hij had immers geen enkele zonde of overtreding, geen enkele oorzaak om hem te haten. En dat kan van zijn volgelingen niet gezegd worden. Daar blijven toch zondige mensenkinderen. Daar liggen oorzaken waardoor de haat zou kunnen worden opgeroepen. En nu laat de zaligmaker het horen. Wat mij is overkomen, wat mij is gebeurd, zal ook u gebeuren. De wereld zal ook u haten. Al deze dingen zullen zij u doen om mijn naams wil. En waarom? Omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Omdat ze God dus niet kennen. En dat gold niet alleen van wereldse mensen ten tijde van de omwandeling van de zaligmaker, ook van kerkmensen. Kerkmensen die God de Vader niet kenden. En daarom de Zoon veroordeeld hebben. En zo is het nog. Vijanden, ook kerkmensen, die God niet kennen, haten ten diepste Gods kinderen. Want dat verdraagt zich niet met elkaar. De Heere dienen en de afgoden dienen. Dan komt de tegenstelling openbaar. Dan worden er woorden uitgesproken die getuigen van afkeer en vijandschap. Wat doet u vroom? Bij u kan er ook helemaal niets bij door. U bent een paar eeuwen te laat geboren. Vroeger ging dat misschien nog, maar nou niet meer. Met zulke standpunten kun je vandaag niet voor de dag komen. Je leeft in deze tijd. Wees toch eens nuchter. Daniel en zijn vrienden, zij bleven staande. God hield hen staande. En zo is het de eeuwen door. Wat de vijanden ook zeggen. Welke verachtelijke, hatelijke woorden ze ook uitspreken. De Heere houdt staande. Christus zonder oorzaak gehaat. Het is u voorgelezen. En dat is ook vaak het deel van Gods kinderen. Terwijl ze niets gedaan hebben, toch de haat van de wereld ondervinden. Maar dan te midden van die haat op mogen zien naar Christus, die grote banierdrager. En God en rijk van hem mogen spreken. Zeg het maar tot mensen die spotten. Hoe groot, hoe onbegrijpelijk groot de liefde van Christus is. De liefde van die hemelse bruidegom voor zijn bruidskerk. Hij heeft zijn leven en zijn bloed voor haar gegeven. En hij zorgt in dit leven, mag je ook ruim van spreken, als hij u de weg wijst, als je zijn bescherming ondervindt, als je mag delen in de zegeningen die hij verworven heeft, vraag het maar aan de Heere. Geef me vrijmoedigheid. Geef mij de woorden om daar morgen iets van te zeggen. En ook al ben je misschien niet aan het avondmaal geweest, dat wil nog niet zeggen dat we niets van die koning mogen en moeten zeggen. Ja, dan zou je toch met jaloersheid in je hart kunnen zeggen, ik zie er ook naar uit dat de Heere mij nog eens ten dis leidt. Daar worstel ik mee. Dat houdt mij bezig. Maar er zijn zoveel dingen die me tegenhouden. Weet u wat de Heere zegt? Wat de Heere gegeven heeft in de belijdenis van de kerk. Als we niet zo ver kunnen komen dan we zouden wensen en begeren. Ga vlijtig, ijverig en biddend door in het gebruiken van de middelen. Want dat wil de Heere tot zegen stellen. De liefde van Christus, onuitsprekelijk groot. En we gaan daarvan zingen. 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. 10e vers van Psalm 33. De kanttekenaren zeggen terecht dat zij die onder die liefdesbanier mogen strijden, de werking van de Heilige Geest in hun hart mogen kennen. Dan zijn daar ook vruchten te vinden. De belangrijkste vrucht is de liefde. Maar ook het leven naar de geboden van God vanuit die liefde hoort daarbij. Je gedragen als een onderdaan van Christus. Dat betekent dus leven en gehoorzamen aan die koning. Leven naar zijn geboden, naar zijn wet. Gehoorzamen aan al de bevelen die hij geeft. Leer mij, o God, van zaligheden, we hebben het gezongen, mijn leven in uw dienst besteden. Als dat nou een vreemde vraag is, als u of jij dat gebed niet kent, en je bent toch aan het avondmaal geweest, dat kan toch niet samen gaan. Leven, zoals die koning dat eist, zoals die koning dat waard is. Ik zal liefde en lof voor die koning ten offer mengen. Ook in de praktijk van het leven. Uit liefde doen wat hij vraagt. Hem loven vanwege zijn liefde. Vanwege het feit dat hij de goede herder is. Die het ook waar maakt wat we lezen in Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. De liefde is zijn banier over mij. En nu zijn er maar twee mogelijkheden. Of we strijden onder de banier van de duivel, of we strijden onder de banier van Christus. De duivel doet zich ook wel lief voor. Weet je wat hij je wijs wil maken, jongelui? Als je naar hem luistert, heb je een gemakkelijk leven. Dan mag er heel veel. En maak je nog maar niet te druk over dat ene nodige. Dat kan later altijd nog. Bedenk het eens dat je een gedoopt voorhoofd hebt. Dan draag je het merk en veldteken van Christus. Dan eist hij onder zijn banier te strijden. Dan eist hij dat leger van de duivel te verlaten. En weet u wat het ten diepste op de banier van de duivel staat? Haat. Hij haat God. En hij haat de mensen. En omdat hij hen haat, wil hij ze brengen in de eeuwige rampzaligheid. En nu komt die koning ook vandaag weer tot ons, die de banier draagt boven 10.000. En wat zouden we toch dwaas zijn de woorden van die koning naast ons neer te leggen. Die grote banierdrager, die liefdevolle koning, zegt het immers, volg mij. Verlaat de wereld. Verlaat de godsdienst zonder de vreze gods. Dient mij alleen. Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. We zijn zo dwaas en zo zondig dat we die woorden naast ons neerleggen. Als je nou twee legers hebt op deze wereld, een machtig en sterk leger en ook een zwak leger. Waar zou je dan bij aansluiten als je soldaat zou willen worden? Toch bij dat sterke leger of niet? En zelfs in zo'n sterk leger zouden er nog wel enkele soldaten kunnen sneuvelen. Wie dienen mag in het leger van Christus, die krijgt het eeuwige leven. Niet één van die soldaten die strijden onder die banier kunnen en zullen omkomen. En waarom? Is dat omdat die soldaten zo dapper zijn? Omdat zij zoveel inzicht hebben in de strijd? Omdat ze de wapens zo goed kunnen hanteren? Omdat ze de vijanden zo goed doorzien? Nee, dat is alleen vanwege die aanvoerder. Christus, die koning, die de banier draagt boven 10.000. En die uit liefde zichzelf heeft gegeven. En die uit liefde de weg blijft wijzen. Die uit liefde blijft beschermen en bewaren. Die uit liefde blijft zegenen en blijft bidden. Zou je toch niet alles proberen om in dat leger te komen? Zou je je knieën niet buigen? En zou je niet vragen om zegen op de prediking van het woord? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Juist door de prediking schiet de Heere pijlen af in het hart van dode zondaren. En die dode zondaren worden levend geschoten. Waarom? Omdat die pijlen gedoopt zijn in het bloed van Christus. In het bloed van die hemelse bruidegom. Die zijn kerk eeuwig en volmaakt lief heeft. En hij werkt wonderen. Laten we dat vragen, geliefde gemeente. Niet alleen voor onze gemeente, ook daarbuiten. Niet alleen voor uw gezin, maar wereldwijd. Dat het koninkrijk van God mag worden uitgebreid. Heere, zegen toch de prediking van uw woord tot eer en verheerlijking van uw naam. Maak zondaar jaloers op hen die u mogen dienen. Die de ware rijkdom in Christus hebben mogen vinden. Want wie de duivel blijft dienen, nogmaals, die zal daar bedrogen mee uitkomen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar zij die de Heere mogen dienen, door hem zijn opgeraapt vanuit hun diepe verlorenheid. Hij heeft hun rechterhand gevat, gegrepen, om die hand nooit meer los te laten. Hij leidt dwars door alle moeilijkheden en stormen van het leven heen. En juist die moeite en die stormen doen te meer ondervinden dat die liefde er is. Ook als er ontrouw is, ook als er een tijdelijke verloochening is van zijn naam. Dan mag zijn liefde en zijn trouw ondervonden worden, o geliefde gemeente. Zoek er toch bij die koning. Want als je die koning mag dienen, die het leven opeist, die het zegt, volg mij. Wie hem mag volgen uit genade, wie zijn stem mag horen, die zal geleid worden door de woestijnreis van dit leven. Hij maakt en houdt getrouw. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn tot tweemaal toe in uw huis. En als er misschien zijn die onwettig verzuimd hebben, bekeer hen daarvan. Als er zijn die uw naam verloochend hebben, open de ogen daarvoor. Als er zijn bij wie er een verhindering was, wil die verhindering wegnemen. En als er zijn die in waarheid mochten aankomen door u ten disch geleid, zegen hen, gedenk hen Onderwijs hen dat uw herderlijke zorg hen ten deel mag zijn naar uw eigen woord en belofte. En dat het vertrouwen op u gekend en beoefend mag worden. Vergeef al wat zondig en gebrekvol was. Zegen het uwe. Wees met ons in de week die we ingaan. Help bij alle dingen. Ook als er soms moeite en zorgen zijn, hele spannende dagen zullen zijn. Ook als er een huwelijksdag mag zijn. Wil daarin toch ook alles geven wat nodig is. Help ook bij de opvoeding. Gedenk in het werk op school of wat we ook te doen hebben. Bewaar voor gevaren. Op de wegen, op de wateren. Bewaar bovenal. Voor een onverzoend sterven dit smeken we. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.